De weg des heiligdoms heet het in Hebreeën hoofdstuk 9, vers 8. Waar de apostel het beeld van Grote Verzoendag aanhaalt om de essentie van dat nieuwe verbond waaronder wij als gelovigen leven te illustreren. En hij zei, de hoge priester gaat eenmaal per jaar in het heilige der heiligen, niet zonder bloed. Dat is een offeren voor zichzelf en voor des volks misdaden. Maar terwijl hij dat doet, zal de dienst in het heilige, als uitbeelding van het oude verbond der wet, gestopt zijn. Want dat is wat letterlijk in Leviticus 16 vers 17 in dit verband vermeld wordt. En het wordt toegelicht in Hebreeën 9 vers 8. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg tot in het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was. Daar was een voorhangsel, een bedekking voor. Zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Welke, de eerste tabernakel, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. De toenmalige tijd, zeggen wij dan. Dat wil zeggen, het oude verbond. De situatie onder de wet. Liever zeggen wij de bedeling van de wet. Het lijkt me iets duidelijker. De hele periode van de wet. Want de eerste tabernakel was een afbeelding van de periode van Israël onder de wet. In welke gaven en slachtofferen, dat is een synoniem, ja. Want de slachtofferen zijn de gaven en de gaven zijn de slachtofferen. In welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, dat is dus degene die de offers bracht, niet konden heiligen naar het geweten. Hoe heb je me goed? Ik begin achteraf. Heiliging naar het vlees vinden wij zelf eigenlijk ook niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we naar het geweten geheiligd zijn. We hebben misschien van alles verkeerd gedaan, maar zolang we ons van geen kwaad bewust zijn, is er niks aan de hand. Dat is waar het over gaat. En het idee is dat dat geweten gereinigd zou moeten worden. Maar, zegt de apostel hier, hoeveel offers men ook bracht in de tijd onder de wet, dag in dag uit, en op de bijzondere dagen nog veel meer overigens, hoeveel offers men ook bracht, men werd er niet door geheiligd, in de zin van gereinigd, want heilige en reinigen schrijf je verschillend, maar de strekking is hetzelfde, het is reiniging. Schoonmaak. Met andere woorden, men bracht al deze offers, maar men werd er niet door gereinigd. En ondanks dat wellicht hier en daar in de wet staat dat men er door gereinigd wordt, gebeurde het niet. Je bleef er altijd mee zitten. Er veranderde gewoon niks. Je deed iets, je voldeed wellicht aan een voorschrift, al of niet vrijwillig, maar er veranderde verder niks mee. Paulus zegt, bloed van stieren en bokken kan een mens niet reinigen. Men kan niet gereinigd worden naar het geweten, zolang men onder de wet leeft. Bovendien, u weet hoe het is onder de wet. Dat was toen zo en dat is nu, waar men onder de wet leeft, nog zo. Zodra de wet wordt voorgelezen, en dat wordt gewoonlijk dikwijls gedaan, zodra de wet wordt voorgelezen, weet je weer dat het fout zit. En belast het je geweten. Of je moet eraan gewend raken zodat je het niet meer hoort. Maar dat heet het geweten met een brandijzer toeschroeien. Of zoiets. Gewenning doet dan niks meer. En zo verliest het woord van God, want dat is het wel degelijk, ineens zijn kracht. Je raakt eraan gewend. Nou goed. Maar wat hier zo ineens in even grof staat. Ik schijn wel eens grof te zijn, maar en kort door de bocht. Maar de apostel Paulus kan er ook wat van, hè. En die had niet eens een zijspan, denk ik altijd. Maar geen kort door de bocht. En hij zegt, ja, dat deden ze wel dag in dag uit, maar het werkte niet. En daarmee komt hij terug op hoofdstuk 7, vers 18. Waar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofetelijkheidswil. De wet is zwak en onnuttig. Heilig en rechtvaardig en goed, Romeinen, maar niettemin zwak en onnuttig. En dat is omdat hij op het vlees gelegd is, staat er daar ook bij. In Romeinen 7 is dat, maar daar ga ik nu verder niet naartoe. Wat ik wel nog lees, is hier in hoofdstuk 7, vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. Onder de wet is niets volmaakt. De wet heeft alleen een aanleiding, een oprijlaan denk ik wel eens. Een toeleiding heet het ook wel. Een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, onder het oude verbond kun je de indicatie vinden naar het nieuwe. Maar het oude verbond is niet het nieuwe verbond, hè? Goed. Ik laat het erbij, ik ga terug naar Hebreeën 9. Het heilige in de tabernakel, dat eerste vertrek, waarin dagelijks dienst werd gedaan, was een afbeelding. Eigenlijk ook nauwelijks meer dan dat. Nou ja, een dure afbeelding, tijdrovende afbeelding. Maar het blijft een afbeelding. Misschien zag het er ook mooi uit, was het kunstzinnig en al dat soort dingen meer. Maar het bleef een afbeelding. Dat heb je met beeldende kunst altijd. Het blijft een afbeelding. Niet meer dan dat. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet eens konden heiligen naar het geweten. Bestond alleen in spijzen en dranken, voedselvoorschriften. Dat is het in de eerste plaats altijd, hè. Kun je bij de Joden tot vandaag navragen. Gaat om wat je eten mag en wat je drinken mag. Dat is wet altijd. Religie bemoeit zich altijd met de maaltijd. En als we niet meer religieus zijn, dan hebben we andere normen die ons dan weer voorschrijven wat we wel en niet eten mogen, wat nou weer slecht voor ons is en wat dan weer goed voor ons is. En dat soort dingen meer. Maar het is gewoon religie eigenlijk, hè. Ja, het is het rudiment daarvan, om zo te zeggen. Bestaan alleen in spijs en dranken en verscheidene wassingen. Want men moest zich om de haverklap wassen. Dat ooit een keer in een Joods hotel, dat is vermakelijk gezicht. Voordat men een tafel gaat handen wassen, tijdens dat men een tafel is, steeds weer teruglopen naar de kraan, handen wassen, dan weer een tafel voor de volgende gang, of wat het maar was. Altijd maar wassen, 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 nog eens wassen. Dan denk je toch, als je een beetje psychologisch inzicht hebt, dan denk je toch, wat hebben ze op hun geweten? U kent ook het verhaal van Pilatus, die de rest van zijn leven in Frankrijk zijn handen heeft staan wassen. In Frankrijk, ja. Dus is hij naar overgeplaatst uiteindelijk, voor straf. Ik kan het me voorstellen. Maar goed, het doet er nou niet toe, maar daar heeft hij alle dagen zijn handen staan wassen, zegt het verhaal. Om schuld weg te doen. Ik wil niet veel zeggen, maar er bestaat een bepaalde dwangneurose, die heet smetvrees. Die houdt in dat men bang is besmet te worden, onrein te worden, vuil te worden en altijd maar wassen en altijd maar schoonmaken. Tegen zulke mensen zeg ik altijd, wat heb je op je leven? Hoe is het met je geweten? Want ik denk dat het in werkelijkheid om de binnenkant gaat, die onrein is. Maar goed, vandaar dat mensen, kan ik wel even tussendoor zeggen, vandaar dat waar het evangelie gepredikt wordt en ook goed gepredikt wordt, dikwijls nogal wat bijzondere veranderingen plaatsvinden in het leven van mensen, waaronder inderdaad verlossing van dit soort neurosen. Dat lijkt er wel op, broeder, maar het maakt mij verder uit, ik geef ze liever niet te veel eer, maar dat heeft er wel mee te maken. Men wordt verlost van allerlei spanningen en dwangmatige dingen waaronder men leeft. En dat kan best ook inhouden, niet alleen dit soort dingen die men neurose noemt, maar het kan ook zijn gewoon lichamelijke kwalen, hoor. Dus trouwens niks bijzonders. Dat is in de medische wereld net zo goed bekend, dit soort dingen. Als men rust vindt in het leven als zodanig, heeft dat een goede uitwerking in het algemeen op de gezondheid van de mens. Of dat wonderbare genezingen zijn. Ik reken het daar niet onder. Ik vind het vanzelfsprekend en ook heel natuurlijk. Even mij ook uitgelegd. Maar goed, daar ga ik maar nou niet verder op in. Maar ik blijf maar bij deze dingen. Ik moet er wel bij zeggen dat als ik dan die Joodse traditie zie. En ik zie hoe die toegepast wordt. Dan als je van niks weet, denk je, dat is een dwangneurose zoals die mensen leven. Ik beschouw het ook zo. Ik kan zeggen, het is een traditie, het is religie, het is... Dan zeg ik, ja, ik kan wel lezen, maar zo ziet het eruit. Het is gewoon een dwangneurose. Men moet van alles. En het evangelie zegt dat wij van al die dingen verlost zijn, er niets mee te maken hebben, dat we in de vrijheid staan en dat we alles mogen. En ons wordt dringend aanbevolen om toch vooral te doen waar we het meest bekwaam toe zijn, namelijk de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Want daartoe dient het allemaal. Daarom zijn we verlost van dit soort zaken. En of een zondaar die voor eeuwig verloren is, nou al of niet een dwangneurose heeft, of weet ik veel wat, of religieus is of niet, ja, dat maakt de Heer heus niet uit hoor. Dat hij een mens niettemin daarvan verlost, is om hem bekwaam te maken om hem te dienen. En dat, nou loop ik vooruit, want dat staat gewoon hier in de volgende verse. Hè? Daar ben ik naar onderweg. Maar er staat dat oude verbond, dat bestond uit spijs en drank en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen, rechten van godsdienst uit vers 1. Hetzelfde woord heb ik al gezegd, hè? Rechtvaardigmakingen des vlees, van de buitenkant van de mens, van wat zinnelijk is. En die dingen zijn opgelegd, want dat is eigenlijk het volgende woord in dit vers, want de uitdrukking tot op de tijd der verbetering, die had helemaal tussen komma's moeten staan. Ik mis er een komma bij. Want het is een tussenzin eigenlijk. Want het gaat erom dat deze voorschriften waren opgelegd. En als het opgelegd is, is het een last. En onder die last leefde men. Ik ben nog altijd van mening dat als de Heer roept, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, dat hij het dan niet heeft over de belasting van het geweten of iets dergelijks, maar dat hij het heeft over de last van religie in het algemeen, van de Mosaïsche wet in het bijzonder. Dat juk dat niemand kon dragen. Ben je daar zo moe van? Niet van atheïst zijn, maar van religieus zijn in de eerste plaats. Hij sprak tot religieuze mensen. Maar jij komt tot mij. Ben je moe van het oude verbond? Kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Ik zal u rust geven. Moet de mens dan niet een last dragen? Sprak de verbondstheoloog, want die vindt dat je onder de wet moet blijven. En dan zei de Heer Jezus, jawel, maar die heb ik ook voor u. Maar dan een lichte. Maar komt dat mee? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je komt niet in een vacuüm terecht. Gediend zou er worden, maar dan onder het nieuwe verbond. En niet in slavernij, maar in vrijheid. En dan opnieuw dit vers, bestaande in spijs en drank en verscheidene wassingen rechtvaardigmakende feestjes, opgelegd tot op de tijd der verbetering. En tijd der verbetering betekent gewoon een betere tijd met de klemtoon op beter. Heb je er nog? Betere tijd, beter is dan het bijvoeglijk naamwoord. Als je het bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen, zeg ik altijd, dan maak je er een zelfstandig naamwoord van. Dat is de klassieke methode, vooral in de Bijbel. En dus heet het tijd der verbetering, in de zin van een betere tijd. En wij leven in die betere tijd. De welaangename tijd heet het ook, een andere plaats. De dag der genade en dat soort dingen weer. Heb je dat? De situatie van Israël onder de wet is een illustratie van hoe religie, welke religie dan ook, werkt. Men zegt de mens, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo en dat soort dingen meer. Wordt hij dan gelukkig? Nee. Krijgt hij dan een rein geweten? Ook niet. Zoekt hij dan naar waarheid? Heeft hij dan de waarheid gevonden? Nee. En hij zoekt er ook niet naar. Hij wordt masochist. Mensen hebben mij dat woord kwalijk genomen. Ik spreek het nu dus iets zachter uit. Maar het is gewoon wat het is. Men kwelt zichzelf en vindt daar bevrediging in. Nota bene. Zo van, ik doe toch wat en ik verdraag toch wat. Dat is toch een verdienste. Maar daar gaat het niet om. Zolang je geen eeuwig leven hebt, ben je eeuwig verloren. Een eeuwig leven is er alleen via die ene weg, en dat is de weg, het heiligdom binnen. Door de vernedering, dwars door de dood, naar de verhoging en naar deze betere tijd dus echt, waar de apostel hierover spreekt. Hè? Want daarna komt de tegenstelling, vers 11. Maar, Christus. En dat maar slaat terug naar het voorgaande, waar de hoge priester eenmaal per jaar inging enzovoorts, weet je wel. Maar Christus. En in tegenstelling tot de situatie onder het oude verbond, komen we nou terecht bij de situatie waaronder u en ik leven. Maar Christus, tussen haakjes, de hoge priester der toekomende goederen, der toekomende dingen, heb je dat? Hij is de hoge priester van dat toekomende verbond. Dat beloofde verbond, uit de betere tijd, uit vers 10. Christus, de hoge priester der toekomende goederen. Christus die hoge priester geworden is door zijn opstanding en naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat was het hoofdstuk 7, maar ik heb het overgeslagen. Maar Christus gekomen zijnde, langs zijn weg, die weg vanuit de hemel naar de aarde, de mensen gelijk geworden, uitermate vernederd, gehoorzaam geworden zijn we tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarna opgestaan zijnde uit de dood, want toen kwam de Christus pas, hè? Niet met kerst, met Pasen. Het klassieke grote christelijke feest, dat later vervangen is geworden in de praktijk, helaas door kerstfeest, met alle misverstanden van dien. Maar Christus gekomen zijnde, namelijk van Gods wegen opgewekt uit de dood. Christus gekomen zijnde is, en de zin gaat eigenlijk pas verder halverwege vers 12. Christus gekomen zijnde is eenmaal, vers 12, halverwege het vers, is eenmaal ingegaan. En eenmaal in de zin van once and for all. We hebben daar geen goed woord voor. Eens en voor altijd. Hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom. En dan in het echte heiligdom uiteraard. Een eeuwige, in de zin van blijvende, verlossing en daarmee reiniging of heiliging teweeggebracht hebbende. En dat ik voor verlossing invul heiliging, dat is omdat ik het ontleen aan vers 9. Waar staat, daar kon niet geheiligd worden, die offers heiligden niet. En wat er ook gebeurde onder het oude verbond, er was geen heiliging naar het geweten. Maar nu is Christus gekomen en net als, naar het voorbeeld van de Aaronitische hoge priester, is hij eenmaal ingegaan in het heiligdom, maar het was de hemel zelf feitelijk. Hij is daarin gegaan en heeft daarmee eeuwige verlossing teweeg. Teweeg. Dat is toch een weg hoor. Teweeg gebracht op een bepaalde weg, wijze, manier namelijk. Hebt u die? En in die tussenzinnen staat Christus, als hoge priester de toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere tabernakel. Door de volmaakte tabernakel ingegaan. Een tabernakel niet met handen gemaakt. En de term met handen gemaakt slaat altijd op de oude schepping als zodanig. Het werk zijn er handen enzovoorts, weet u wel. Hij is ingegaan in de ware en volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt, dat wil zeggen niet van dit maaksel. Ingegaan. Hij is ook niet ingegaan door het bloed der bokken en kalveren. Dan wel bokken en stieren. Men lezen vooral als je het niet begrijpt, men lezen vooral Leviticus 16, waar de voorschriften gevonden worden met betrekking tot die grote verzoendag waarover de apostel hier spreekt. Hij moest eerst met het bloed Hij moest eerst met het bloed van de stier ingaan en kalveren en weet je veel wat. Dat is een heel gedoe op die dag. U leest het maar eens na, maar in de praktijk was het stieren en bokken. Dus van het grote vee en van het klein vee. Om redenen die ik nou niet ga uitleggen. Maar de Oud-Testamentische hoge priester ging in eenmaal per jaar. Maar uitdrukkelijk stond er ook in Leviticus 16 niet zonder bloed. Er mocht niemand ingaan. En als de hoge priester inging op grote verzoendag, moest dat zijn met dat bloed van stieren en bokken. Of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mocht worden. Moest worden. En hier wordt het feitelijk verklaard. Waarom dat was. En er staat Christus, de hoge priester van dat nieuwe verbond, is ingegaan in het ware heiligdom, maar niet door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed is hij ingegaan. Heb je dat? Nou ja, de verklaring is heel simpel. De discussie daarover is oneindig overigens. Maar de verklaring is heel simpel. Dat heb je vaak hoor, als dingen eenvoudig zijn, dan is het de mensen te eenvoudig, dan moet er moeilijk over gedaan worden. Vandaar het vak filosofie, is voor die reden uitgevonden. Wijsbegeerte. Wijsbegeerte. Ik leerde op school, als je wijs wilde worden, moest je op school gewoon goed luisteren. Dat was alles armpjes over elkaar en luisteren. En dat moet je ook in verband met de wijsheid Gods. Die openbaart dat gewoon. Het idee is namelijk eenvoudig. Bloed staat voor leven. Bloed is synoniem met leven. Zolang het bloed in je aderen nog rondgepompt wordt, leef je nog. En als het niet meer rondgepompt wordt, dan houdt het ook meteen op bloed te zijn overigens. En bovendien, als je ergens lek bent en het bloed loopt eruit, dan raak je je leven kwijt, je bloed kwijt. En dan ben je je leven kwijt. Dat is het hele verhaal. Hè? Bloed is leven. Ik zeg dat met nadruk, ik wil ook wel met nadruk zeggen wat het niet is. Bloed is niet de dood. Waarom men dat denkt, ontgaat mij volkomen. Bloed is leven. Nee, men leest die dingen niet goed. Maar dat bloed waarmee de Aaronitische hoge priester inging in het heiligdom, was niet zijn eigen bloed. Het was ander bloed. En wat het uitbeeldt is dat eenmaal de weg naar het ware heiligdom, niet met handen gemaakt en niet van dit maaksel, zou ingewijd worden door iemand met ander bloed. Het was zijn eigen bloed, uiteindelijk. Het bloed van Christus. En het bloed van Christus is dus gewoon het leven, het opstandingsleven van Christus. Ja, ik aarzel om het te zeggen, maar ik doe het toch. Al heb je misschien dan nog maanden nodig om het allemaal na te zoeken. Waarom ook niet, dat heb ik ook ooit een keer moeten doen. Allemaal nazoeken, dus u mag het ook doen. Als de Bijbel zegt dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus, dan staat er niet dat wij gereinigd worden door zijn dood. En begrijp me goed, ik heb het er niet over of wij door zijn dood gereinigd worden. Ik heb het over de uitdrukking, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En Johannes 1, wat was het, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Jezus de Messias, Gods Zoon. Als je het helemaal strikt neemt trouwens, maar misschien maak ik het nou nodeloos ingewikkeld. Dat bloed van de Heer Jezus aan het kruis was het bloed van Jezus. En hij was niet de Christus. Dat werd hij in zijn opstanding, zegt Petrus daarna, op de eerste Pinksterdag. En Paulus in Handelingen 13. En in talloze schriftplaatsen. Toch? En tot Gods Zoon werd hij ook pas officieel aangesteld in zijn opstanding. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt, is niet dat bloed aan het kruis. Letterlijk sowieso al niet. Als u tenminste begrijpt wat ik nu zeg. En overdrachtelijk ook niet. Wij worden gereinigd door het bloed, het leven moet het nog sterker zeggen, door het actieve leven van Christus nu. In en sinds en op grond van zijn opstanding. Hij is degene die ons heiligt en reinigt. Het is de opgewekte Christus, wiens leven, wiens bloed ons reinigt. Er is niks moeilijks aan, want u weet wat bloed doet. Waar heb je dat bloed voor nodig in je lijf? Voor de reiniging. Nou ja, en de voeding. Hier gaat het alleen over reiniging, in deze verse. En over voeding ging het trouwens al in hoofdstuk 1, vers 1. Want God spreekt tot ons door de Zoon. Dat wil zeggen, dat woord van God komt tot ons. Dat is het leven van Christus wat tot ons komt. De adem, het woord wat tot ons komt. En daarmee worden wij gevoed. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald enzovoorts. Maar hetzelfde bloed dat ons voedt, dat wil zeggen dat voedingsbouwstoffen doorheen het lichaam transporteert en aflevert waar het noodzakelijk is. Datzelfde bloed voert ook inderdaad alles wat er niet in hoort weer af. Het probleem met de oude mens, met deze oude schepping, is dat dat niet adequaat genoeg gebeurt. En ook steeds slechter gebeurt, omdat het een en ander slijt, zullen we maar zeggen. Verouderd, functioneert steeds minder goed. Zo is dat nou eenmaal. Maar bloed voedt en reinigt. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Dat wil zeggen, waar dat leven van Christus in ons is, actief, want bloed staat niet stil, bloed beweegt. Als het niet meer beweegt, houdt het ook op bloed te zijn. Zie? Dan valt het uit elkaar, logischerwijze. Maar zolang dat leven actief is, doet het zijn werk en reinigt het ons. En daar spreekt de apostel over. Hebben we die nog? Kortom, Christus ging in het heiligdom door zijn eigen bloed, met zijn eigen bloed, naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij offerde dat leven ook. Er staat een halve bladzijde verder. Hij kwam tot God en zei, hier ben ik, levend en wel. Waarvoor hartelijk dank. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En hij zei erbij, het is bovendien de bedoeling, want het staat in het boek. In de rol des boeks is van mij geschreven, zei hij. Ja, ja. Kortom, Christus is niet door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd ingegaan in het heiligdom, daarmee een eeuwige, een blijvende, een onbeperkte, betekent het eigenlijk hoor, eeuwig. Een onbeperkte verlossing teweeg gebracht hebbende. En dan nog een keer de vergelijking, vers 13. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, maar dat heeft met grote verzoendag niks te maken, maar met een andere inzetting in het Oude Testament. Indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine, hen heilig tot reinheid des vleeses, dat wil zeggen de uitwendige reiniging, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, tussenzin, en dan weer verder, uw geweten, dat is niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens, het hart. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Let op dat met wat, ja, mag ik het zeggen, kunst en vliegwerk. Dat wil zeggen dat op wat gekunstelde wijze de woorden dood en leven in het vers nog geïntroduceerd worden. Zal onze gewetens reinigen van dode werken. Normaal heette dat zonde, misdaden, wat het maar is. Nou heet het dode werken om de levende God te dienen. Zodat je die tegenstelling tussen dood en leven ook nu weer geïntroduceerd krijgt. Maar die stond feitelijk al in de tussenzin. Want er staat, hoeveel te meer is dan het bloed van Christus. Die door de eeuwige geest. Daar is niks vergankelijks, tijdelijk, sterfelijks aan. Die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. En voor degenen die denken dat het daarbij gaat om zijn kruisiging, moet ik maar meteen zeggen, dat toen hij gekruist werd, was hij niet onstraffelijk. Want daar nou juist droeg hij uw en mijn straf. Als u denkt dat hij daar aan het kruis onstraffelijk was, hebt u daarmee uw eigen zaligheid ontkend. Want dan heeft hij uw straf niet gedragen. Toch? Bovendien, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, zegt Jesaja 53 in dit verband. Daar is niks onstraffelijks aan. Maar waar het over gaat, is over zijn opstanding uit de dood. Toen heeft hij zichzelf aan God onstraffelijk geofferd. Want offeren betekent niet sterven. Offeren betekent offeren, aanbieden. Heb u die nog? Kortom, Christus zelf is deze weg gegaan, vanuit de dood tot in het heiligdom. Dat wil zeggen, want er staat er later nog expliciet in vers 24, tot in de hemel zelf, om zo te zeggen. Dat was zijn weg, maar daarna wordt het onze weg. Dat wil zeggen, hij is die weg gegaan om ons te verlossen van alle onreinheid, van alle beperkingen, van de vergankelijkheid, van de dienstbaarheid, slavernij van de dood, lazen we eerder in Hebreeën 2. En de algemene strekking van deze brief is ook van de heerschappij of de slavernij van de wet en dat soort dingen meer. En daarmee heeft hij dat zonder probleem voor ons opgelost en voor zover het toch nog bestaat, lost hij het op. Heb je dat? En waarom doet hij dat? Dat staat in het laatste zinnetje. Om de levende God te dienen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Maar waarom moet ons geweten gereinigd worden van dode werken? We hebben er toch al mee leren leven, enzovoorts. Hè? Waarom moet het gereinigd worden van dode werken? Omdat we anders de levende God niet kunnen dienen. En als je niet wil dat je geweten gereinigd wordt van dode werken, wat doe je dan? Dan laat je je gewoon regelmatig de wet voorlezen. Of dan laat je Satan je regelmatig wijzen op je schuld. En dan zeg je ja. Ik heb zoveel op mijn kerfstok. Ik ben niet bekwaam om de Heer te dienen. Heb je een excuus? Ik ben er stellig van overtuigd dat het zo werkt. Wat is dat voor iets dat mensen zich onder een wet stellen waaraan ze zich niet kunnen houden? Zonder dat er enige Bijbelse aanleiding voor is. Om een excuus te hebben om God niet te hoeven dienen. Kun je tegen de Heer zeggen, ik niet Heer, want ik deug niet. Dus ik hoef niet. Ik ben gedisqualificeerd. Toch? Nou ja, ik zeg het misschien wat scherp, maar ja, dan blijft het u hopelijk bij. En ja, natuurlijk ken ik mensen die geloven in de Heer Jezus Christus, geloven dat ze voor altijd behouden zijn. En toch lopen ze altijd rond met schuldgevoelens. Ik ben van mening dat ze die koesteren, er niet werkelijk vanaf willen. Domweg om geen enkele verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Zeg, ik hoor er niet bij. Ik ben al heel blij en dankbaar. Ik dank de Heer elke dag op mijn blote knieën dat ik op het nippertje net over het randje ben zalig geworden. Een klassiek is ook, ik ben blij met een heel klein plekje ergens achteraf in de hemel. Meer hoef ik niet. Maar de Heer heeft ons tot wat anders geroepen. Dat was zijn doelstelling niet. De doelstelling van de Heer is niet dat wij met de hakken over de sloot behouden worden of iets dergelijks. De bedoeling was dat wij zouden toegevoegd worden aan een gemeente van eerstgeborenen die zou delen in de heerlijkheid en erfenis dus van Christus zelf. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Toch? Bovendien worden wij geacht later in komende tijden, na de opname van de gemeente, anderen in dit soort dingen in het leven onder het nieuwe verbond te onderwijzen, notabene. Dan moet je er toch enige ervaring mee hebben opgedaan, lijkt mij. Dat is de bedoeling. En daartoe dient de rest van ons leven in werkelijkheid. Dat doel ligt niet hier, dat doel ligt aan de andere kant, om zo te zeggen. Maar goed, God reinigt onze... Waarom zou je onze geweten reinigen? Alle mensen hebben een belast geweten. Alle mensen hebben wel eens wat verkeerd gedaan, onherstelbare schade aangericht. En weet je veel wat, waarom zou je onze geweten reinigen? Meesten denken toch dat als we straks in de toekomst, hoe dan ook, bij de Heer zijn, dat we dan van het oude verlost zijn. Vele hopen trouwens ook dat er geen herinnering meer zal zijn aan het leven dat wij op aarde gehad hebben. En zoeken bijbelteksten om dat te bewijzen. Die zijn er niet, kan ik u zeggen. Wij zullen er herinnering aan hebben. Gelukkig wel, want anders zou het betekenen dat ons leven als kinderen van God hier op aarde volstrekt nutteloos zou zijn. We leren hier van alles, straks zijn we bij de Heer, zijn we alles vergeten. Kan je overnieuw beginnen, zeg. He? Daar word je toch ook niet vrolijk van, lijkt mij hoor. Maar goed. Nee, waar het om gaat namelijk is dat wij gereinigd worden van dat geweten, van het kwade geweten, dat we zouden leren niet om te zien, niet te zien op hetgeen achter ons is, maar te vertrouwen op het werk dat hij vandaag en morgen, kortom, in de toekomst doet. Aan ons. Nu. Die morgen, nu. Zie. Want daartoe worden wij gereinigd van een kwaad geweten. En misschien herkent u de zin die ik nu ga zeggen. Die is ongeveer zo. En als je toch niet van plan bent de Heer te gaan dienen, waarom zou de Heer je geweten reinigen? Is nergens voor nodig, toch? Voor hem niet, tenminste. Goed. Maar dat is het doel van onze zaligheid. Iets dergelijks lees je inderdaad ook in 1 Johannes. Als daar staat... Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daarna twee versen verder staat die tekst van... Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, maak je geen zorgen. Het hangt niet van de goede wil op dat moment van God af. Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat is wat hij doet. Dat is zijn werk bovendien. Dat is de functie van de hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks. En hij reinigt ons. Houdt ons rein, maakt ons bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maakt ons ook bekwaam dus om elkander lief te hebben. De eerste Johannesbrief heb ik het over, voor degenen die hem kennen. Want daar staat het allemaal in, hè. Maakt ons bekwaam dus om elkander lief te hebben, om het woord van de Heer lief te hebben, om elkander te dienen, om te wandelen in het licht en al dat soort dingen meer die daar genoemd worden. En dat is de echte christelijke levenswijze. En zolang wij een besmet geweten hebben, hindert dat ons in al onze contacten met andere mensen in het algemeen en met broeders en zusters in het bijzonder. Dat wat de grens legt tussen de gemeenschap die wij met elkaar hebben, is simpelweg dat wat wij te verbergen hebben. Die dingen waarvan wij hopen dat andere mensen er niet achter komen. Die wij verborgen houden, die we weggestopt hebben achter een deur. Van dat gaat niemand wat aan, enzovoorts. Dat is de drempel. Als contacten moeizaam verlopen, ik ben er stellig van overtuigd dat het daaraan ligt. Het leven is niet op orde. Want je kan je geweten wel laten reinigen en zeggen, ja, maar de Heer neemt me in genade aan, maar neem niet weg. Dat het ook de bedoeling is dat wij niet van die ballast in ons leven mee zouden sjouwen. Ik zeg het elk jaar vanaf deze plaats. Een van de belangrijkste dingen voor het leven van een gelovige is dat hij zijn leven op orde brengt. Dat hij open en eerlijk kan zijn naar de Heer toe en ook naar ieder ander. Dan is er gemeenschap. Johannes zegt in diezelfde Johannesbrief... In de liefde is geen vrees. Maar als je wat te verbergen hebt, dan is er vrees. En als je wat te verbergen hebt voor de Heer, als er iets is waarvan je eigenlijk vindt dat de Heer het niet mag weten, ja, dan zit je dus fout. En de Heer zit niet fout, wij zitten dan fout. Wij zouden ons laten reinigen. En de Heer daar alle gelegenheid toe geven. En niet alleen maar door ons onder het woord te stellen, maar ook door in de praktijk van ons leven dat woord de ruimte te geven in ons dagelijks leven en denken, handelen, de beslissingen die we nemen, de wegen die wij gaan in afhankelijkheid van de Heer. Daar gaat het om. Trouw aan hem en aan niemand anders. Goed. Wat in dit schriftgedeelte dus uiteengezet wordt, is dat als de Heer, als de hoge priester ingaat in het heiligdom, in het heilige der heiligen, is dat heilige der heiligen de uitdrukking, uitbeelding, afbeelding van het nieuwe verbond. En het idee is dat de Heer dus ingegaan is in het nieuwe verbond. En hoe je dat ook keert of wendt, en wat je er ook van maken wil, en hoe sterk je ook van mening bent dat het nieuwe verbond niet voor ons, maar voor Israël bestemd is, het maakt allemaal niks uit, het heeft geen enkele zin, geen enkele discussie daarover leidt tot iets, want je komt altijd terecht bij de Heer, onze heiland, ons hoofd, degene die ons leven geeft, met wie wij verbonden zijn, wiens lichaam wij zijn. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond en wij hebben daar dus deel aan, kan niet missen. Sterker argument bestaat er niet, vindt doorslaggevend, dus alle anderen kun je gewoon vergeten. Het nieuwe verbond, daar leven wij onder. En wat het oude verbond betreft, als de priester het heilige der heiligen binnengaat, is de dienst in het heilige gestopt. Met andere woorden, wil je onder het nieuwe verbond leven? In de praktijk heb ik het nu over. Leerstellig leven wij daaronder. Maar wil je er in de praktijk wat aan hebben, dan moet je niet tegelijkertijd proberen om die lamp branden te houden en het vuurtje branden te houden op het altaar en de tafel te dekken en wat het allemaal mee wezen mag en diensten doen in het heilige. Dat mag niet. Als dat gebeurt, blijft het voorhangsel gesloten. En letterlijk, als je gericht bent, ook als gelovig, als je gericht bent op jezelf, je eigen leven, om dat te onderhouden en wat dat soort dingen meer, om het acceptabel te maken voor de Heer, dan blijft de toegang tot de Heer gesloten. Kun je bidden wat je wil, vragen wat je wil, maar het helpt geen bal. Dat gordijn blijft dan gewoon dicht. Dan wordt in strijd met waar je een beroep op doet. Als je een beroep wil doen op genade, in de Bijbelse en dus zeer brede betekenis van de term. Als je een beroep wil doen op Gods goedgunstigheid, prima, maar dan niet onder de wet leven. Die twee dingen verdragen elkaar niet. Het is of het een of het ander. En dat is wat uiteengezet wordt. Maar één is inderdaad de gedachte dat wij leven onder dat nieuwe verbond waarin Christus is ingegaan. De andere is, maar die kwam eigenlijk al aan de orde min of meer in vers 11, maar verder uitgebreider in vers 24 van dit hoofdstuk. Hij ging het nieuwe verbond in, dat is waar, maar hij ging ook de hemel in. En als wij dus inderdaad leven onder dat nieuwe verbond, wil tegelijkertijd zeggen dat wij dan dus blijkbaar een hemelse positie innemen, want dat nieuwe verbond is in de hemel. Zo wordt het hier voorgesteld. Ik moet meteen zeggen dat het idee dat deze Hebreeënbrief bestemd zou zijn voor gelovigen uit de Joden in het verleden of in het heden of in de toekomst van toepassing zou zijn en dat die brief dan spreekt over de positie van Israël onder het nieuwe verbond. Wel, die gedachte wordt daarmee meteen aan de kant geschoven, want aan Israël als volk, als zodanig, is nooit een hemelse toekomst beloofd. Sterker nog, zij zouden eerstgeborenen zijn, een volk van eerstgeborenen, uitdrukkelijk op de aarde, tussen de volkeren. Hebben jullie die nog? Mooi. Maar er staat dus in vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. U voelt aan dat vers aansluit bij vers 11. Ik zeg het nog een keer. De heiligdom niet met handen gemaakt. En nu staat er, en dat heiligdom met handen gemaakt is een antitype, of gewoon type, van het ware heiligdom. En dat ware heiligdom is hier in vers 24 de hemel zelf. Met andere woorden, het heilige der heiligen beeldt het nieuwe verband uit, maar ook de hemel. Dat is hier trouwens niet nieuw, maar er stond al in hoofdstuk 4, waar deze hoofdstukken alsnog commentaar op zijn, want in hoofdstuk 4 wordt gesproken over de weg. Hebreeën 4, vers 14, de wijl. Omdat. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, want er zit immers aan de rechterhand God, boven de engelen, volgens hoofdstuk 1 en 2. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij kan medelijden hebben dus met onze zwakheden. Waarom? Nou, zoals het in 5 vers 2 staat. Overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is en op zijn minst was. Want de Heer Jezus is mens. Daar is niet alles mee gezegd. Lang niet alles. Maar het is in ieder geval Bijbels. De Heer is verzocht geworden. Wij noemen het ook de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn enzovoorts. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij kent de menselijke natuur van binnenuit. Toch? Met alles wat erbij hoort. Twijfels. Angst wellicht. Die kende hij ook, want die wordt bij gelegenheid ook inderdaad beschreven. Inclusief de doodsangst trouwens. Ook uitgebreid. Dat is een tamelijk natuurlijke zaak hoor, vergis je maar niet. Zo zit het in elkaar in deze oude wereld. Hij is verzocht geworden. Hij zou ook trouw zijn aan dat woord van God. Toch? En hij pareerde de tegenstander steeds met... Er staat geschreven, dat zouden wij dus ook doen. Er staat geschreven... Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, doch zonder te struikelen, zonder te missen, zonder zonde, want zonde betekent missen, misser. Oud-Nederlands voor missen. Maar omdat dat zo is, omdat wij zo'n grote hoge priester hebben, die in de hemel een positie heeft, laat ons dan, dus omdat dat zo is, laat ons... Met vrijmoedigheid, zonder enige aarzeling betekent dat. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Daar zit een woordspeling in die ons ontgaat door de vertaling, door het Grieks ook al trouwens. Want dat toegaan zou in het Hebreeuws het woord voor offeren geweest zijn. Want offeren betekent toegaan, tot iemand naderen. Dat is het in de eerste plaats. Dat is de fundamentele betekenis. Daarna krijgt het allerlei toepassingen. Maar men zou toegaan. Want men zou eigenlijk zichzelf aan God de Heere aanbieden. En om die reden zou men tot hem naderen. Daarom is het gewoon hetzelfde woord. Toegaan, naderen, offeren. Het is allemaal hetzelfde in het Hebreeuws. Laat ons dan met vrijmoedigheid offeren, dan wel toegaan, tot de troon der genade. Troon der wet kom je niet tegen, uiteraard. Laat ons toegaan tot de troon, en dus de heerschappij der genade. Dat is die troon, de rechterhand Gods heet dat in Psalm 110, waarop Christus gezeten is. Onder het nieuwe verbond. Koning en hoge priester onder het nieuwe verbond der genade. Laat ons met vrijmondigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij mogen verkrijgen barmhartigheid. Warmhartigheid is het van oorsprong. Ja, die B is een W eigenlijk ook van huis uit. Barmhartigheid en genade vinden... om geholpen te worden als het nodig is. Te bekwamer tijd, bij gelegenheid. Want wij ontvangen van hem in het algemeen eeuwig leven. En alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort, 2 Petrus 1. En in bijzondere omstandigheden, dat wil zeggen die omstandigheden... waarin het ons aan kracht ontbreekt, zou hij, waar die verzoeking is, zou hij ook de uitkomst geven. Daar zou hij incidenteel ook in voorzien. U weet hoe het is. Het leven is, bestaat uit bergen en dalen, bergje op en bergje af enzovoort. En je loopt het risico een keer bij zo'n berg aan te komen dat je er niet meer op komt. Je het niet meer haalt. En dan geeft de Heer kracht. Dat is het. En hoe dat precies is in uw leven, dat weet ik niet. En hoe het in mijn leven is, dat kan ik u toch ook niet uitleggen. Dus dat schiet ook niet op. Dat is voor een ieder van ons heel verschillend. Maar de grondwaarheid is hetzelfde. God en geeft ons eeuwig leven. En waar het ons aan kracht ontbreekt, geeft hij kracht. Maar alleen daar waar wij genaderd zijn, geofferd zijn, genaderd zijn, tot de troon der genade. Ik zou naast dit vers ogenblikkelijk moeten lezen Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, gezegd tot gelovigen overigens hoor, wedergeboren mensen, dat gij uw lichamen stelt, beschikbaar stelt, tot levend, want God heeft ons al levend gemaakt, heilig, want hij heeft ons geheiligd, en God de welbehagelijk, want God wil het. Hij heeft dat zo bepaald. Offer. Want dat is uw logische, redelijke, in overeenstemming met de reden, het woord, zijnde godsdienst. Onze godsdienst bestaat niet uit per gelegenheid eens een keer wat offeren. De tienden geven of zo. Maar het bestaat daaruit dat we heel ons leven aan hem geven. Strikt genomen kan je dat niet tegen een zondare mens zeggen. Je moet je leven aan de Heer offeren. Ik ken trouwens een evangelist tegen wie men zei. Iemand zei, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Toen zei die evangelist, wie het namelijk niet zal noemen omdat Klaas Roosendaal was. Die zei, nou daar zal de Heer blij mee wezen. Hij was een beetje lomp, dat weet iedereen. Het was ook een Fries. Maar vooruit. Doet er nou verder niet toe. Dat is natuurlijk een wat lompe uitdrukking. Maar strikt genomen is hij compleet juist. Want als je denkt dat je je oude leven aan de Heer kunt geven, die wil het niet hebben. Hè? Echt niet. Hij geeft ons leven. Hij plaatst het overigens voor ons nog in dit oude lichaam. Maar hij geeft ons leven. En de bedoeling is dat we dat leven aan hem ter beschikking stellen. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Daarom heet hij de weg. Hij deed dat. Hij ontving eeuwig leven. In zijn opstanding uit de dood. Dat lichaam lag dood in het graf. God blies er als het ware opnieuw leven in. En daar was hij dan. En hij bood het aan ter beschikking alsnog aan zijn hemelse vader. En zegt, zie, hier ben ik om uw wil te doen. En wat zouden wij doen? Wel, wij krijgen datzelfde eeuwige leven, het opstandingsleven, waarvan Christus de eersteling is. En we krijgen dus het leven van Christus. Hij maakt onze sterfelijke lichamen levend, staat in was het Romeinen 6 of was het Romeinen 8? Ik kan het nooit onthouden. Maar er staat dat hij onze sterfelijke lichamen levend maakt. Niet onze dode lichamen in de dag van de opstanding des vleeses of zo. Er staat hij maakt onze sterfelijke lichamen, dan zijn ze nog niet dood. Hij maakt onze sterfelijke lichamen levend. Nu reeds dus. En als dat gebeurd is, verwacht hij van ons, dat is logisch, dat we aangezien we het leven van hem hebben ontvangen, dat leven ook aan hem ter beschikking stellen, inclusief het vat waarin het gegoten is. Dat wil zeggen, ons lichaam. En daarmee heel ons leven. Al wat wij zijn, al wat wij hebben, enzovoorts. Want wij zijn des Heren. Hij heeft ons gekocht, heet dat. Langs een andere route, maar hij heeft ons gekocht. Wij zijn zijn eigendom. Wordt geen dienstknecht van mensen. Gij zijn duur gekocht, schrijft Paulus aan de Korintiërs. enzovoorts. En daarom zouden wij als gelovigen, omdat wij wedergeboren zijn, omdat wij kinderen God zijn, onszelf aan hem ter beschikking stellen. En dat is ons eenmalige offer. Bij voorkeur. Voor altijd. Eens en vooral. Want dat deed de Heer Jezus ook. Iets sterker is hij nog, maar dat vertel ik een kloopje weg. Dat vertel ik bovendien omdat het nu makkelijk is te zeggen. Iets sterker is nog de uiteenzetting in Hebreeën hoofdstuk 10. Want daar staat niet alleen die uitdrukking, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Staat er in vers 5, 6 en 7 enzovoorts. Komend in de wereld zegt hij slachtoffer, vers 5. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat komt uit het Oude Testament, meen het Psalm 40. En daarna wordt het, staat er in vers 7. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven om uw wil te doen, o God. Eveneens uit Psalm 40. En de idee is dat waar de Heer Jezus, de opgewekte, zegt, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Daar offreert hij zichzelf. Ik ga er verder geen punt van maken, maar als de Bijbel, niet als u of iemand anders of ik, als de Bijbel spreekt over het eenmalige offer van Christus, wordt daar uitsluitend dit offer mee bedoeld. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en daarna offerde hij zichzelf. Het kruis is daarbij, dus lijden en dood is daarbij volledig buiten beschouwing. Wij kunnen het er wellicht over eens worden om zijn kruisiging een offer te noemen. Maar ik blijf volhouden dat de Bijbel het nooit zo noemt. Ik kan het niet vinden. Ik heb er echt wel naar gezocht. Het zal wat makkelijker zijn om over dit soort dingen te praten. Maar ik kan het niet vinden. Ik kan alleen maar dit vinden. Hij offerde eens en voor altijd zichzelf. Hij zei, ik kom, o God, vers 9. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Daarbij neemt hij het eerste, het oude weg, dat telt niet meer. Het gaat nu om het tweede, het nieuwe verbond, de opstanding en al wat er verder volgt is. En dan, hij zei, ik kom om uw wil te doen, o God. Vers 10, in welke wil, dat wil zeggen in die wil, zijn wij geheiligd. In welke wil wij geheiligd zijn. En zodra iets geofferd wordt aan God, wordt en is het daarmee geheiligd. Want als iets geheiligd is, is het dat omdat het aan God gewijd is. Dat heb u toch ook, hè? Dat wat heilig is, is niet netjes en beantwoord niet aan onze normen. Dan is het niet heilig. Heilig is als iets aan de dienst aan God gewijd wordt. Bijvoorbeeld de kachelpoker. Hoe heet die dingen ook alweer? Al van die moeilijke woorden in de Statenvertaling. Hè? Al die dingen die nodig waren om het vuur op het altaar op te stoken. Dus al haar gereedschap heet het dan. Hoe ze maar genoemd worden. Die dingen waren heilig. Niet omdat ze vroom waren. Het waren gewoon technisch waren gereedschappen. Maar ze waren gewijd aan de dienst van God. Dus je had er heilige scharen ook en zo. Een heilig bestek, een heilige borden. Weet je veel wat. En natuurlijk ook heilig vuur en dat soort dingen meer. En heilige zonen van Aaron, want die waren gewijd aan de dienst aan God. En wij zijn heilig omdat wij gewijd zijn aan de dienst aan God. Sinds wanneer? Sinds dat wij ons geofferd hebben aan de Heer? Als heilig offer? Nee, in werkelijkheid al daarvoor. En dat is wat hier staat. Want de Heer zei in zijn opstanding, hier ben ik om uw wil te doen. En het commentaar is van Paulus, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande, door het offer van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Hij zegt, doordat Jezus Christus eens en voor altijd zijn lichaam offerde en dus heiligde, zijn wij geheiligd. Waarom? Omdat wij zijn lichaam zijn. Hij offerde zichzelf en zijn lichaam. Maar wij zijn zijn lichaam. En dus toen hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God, zei hij ook, hier is Jan en Piet en Marie. En, want de vrouw heet altijd Marie. Maar, Jitske, dat is een beetje moeilijk. Maar hier zijn ze allemaal. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heren dienen, zei. Wie zijn het? Jozua. Maar u weet dat Jozua als zoon van Jozef een type is van Christus. Daarom heet hij ook gewoon Jozua. Jezus namelijk, hè. Ik en mijn huis zullen de Heren dienen. Maar het is een uitbeelding van Christus en de gemeente. Daar lees je 100 keer overheen, maar dat is wel wat het is. In de symboliek van die oud-testamentische geschiedenissen. Zie je? Nou goed. Wij zijn dus al in de dienst van God gesteld. Fundamenteel toen de Heer zei, hier ben ik om uw wil te doen. En toen God zei tegen de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als wij tot geloof komen, krijgen wij aan deze dingen deel. Dat weten wij dan niet, waarschijnlijk, maar dat doet er weinig toe. U weet het nu. En wij worden vriendelijk verzocht om dit voor kennisgeving aan te nemen, om vervolgens daar de conclusie uit te trekken, de consequentie bedoel ik, namelijk, aangezien wij van Christus wegen, weg, aangezien wij van Christus wegen aan de dienst van God gewijd zijn, wordt het hoog tijd dat wij zelf, dus ook zelf privé mondeling tegen de Heer zeggen, Heer, hier ben ik. En niet, hier ben ik en ik kan niks en weet je veel wat. Nee, het is, Heer, hier ben ik, want ik ben een lid van het lichaam van Christus. Ik heb deel aan het leven van Christus. U ziet mij in hem volmaakt, u hebt hem aangesteld, dus mij ook. Dat is erg vrijmoedig, om het zo te zeggen. Maar wat stond er? Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Kijk, zal er nog wat anders bij zeggen? In het algemeen heeft men grote problemen met het lezen van de Hebreeënbrief. Had ik vroeger ook, moet ik eerlijk zeggen. Eenvoudig om vanwege dat vooroordeel dat als je leest over offer gaat het over dood. En daarna raak je dus in deze brief of in dit Bijbelboek vanzelf de draad kwijt. Want het gaat niet over dood, maar het gaat over leven. Dat in de allereerste plaats. En in de tweede plaats, men is geneigd uitdrukkingen als dat we de vrije toegang hebben tot de Vader te verklaren alsof het betekent dat we in geval van nood in gebed tot de Heer gaan. Zo van, je kan rustig naar hem toe gaan om hem wat te vragen. Er staat trouwens bij, laat ons met vrijmoedigheid toegaan om genade te vinden, geholpen te worden te bekwame tijd. Dus dat staat er. Je kan dus rustig tot de Heer gaan en zeggen, Heer, ik zit in de problemen. Er zijn er niet veel die zeggen, Heer, het gaat me zo goed, wil je er ook wat van hebben? Het is meer, ik zit in de problemen, ik wil graag wat van u hebben. Hè? Dat ligt voor de hand, hè. En men zegt dat kan, want dat staat er, men zal met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. En de hemel is het heiligdom, dat staat erbij. Dus je kunt de Heer in de hemel aanroepen, dus een beetje gebed begint dan ook zo. Nee, niet om te spotten, echt niet, ik bedoel bloedserieus. Dat is gangbare verklaring. Maar ik moet u zeggen dat uit de hele uiteenzetting hier blijkt dat het er niet om gaat dat wij in geval van nood bij hem aankloppen en hem om wat gunst vragen op basis van zijn goedgunstigheid en dat soort dingen meer. Men nadert tot de troon om zich aan degene die op de troon zit te onderwerpen. Men nadert tot de troon om zichzelf te offeren. Niet om een gave van de Heer te vragen, maar om zichzelf aan de Heer te geven. Ik citeer dikwijls een uitspraak uit de Prediker. Hij wil me niet helemaal precies mee te binnen schieten en ik moet lang zoeken voordat ik hem weer gevonden heb. Links bovenaan de rechterbladzijde. In welk hoofdstuk dan ook. Daar staat dat Salomo, de Prediker, de man die de tempel gebouwd had, notabene, Die zegt, als je nou toch nadert, want zo staat het in de vertaling, maar dat is impliciet offeren. Als je nou toch nadert tot de Here en tot het huis Gods, zou het niet moeten zijn om der zotten slachtoffer te brengen, maar om te horen naar de Heer. De Heer heeft niks nodig. Ik heb hem gevonden. Prediker 4 vers 17. Dan hoort u het ook eens van een ander. Hè? Prediker 4 vers 17. De gedachte is niet dat je daar bij de Heer komt om een offertje te brengen. De bedoeling is dat men naar hem zou horen. De Heer had immers gezegd, ik zal van tussen de cherubim, vanaf het verzoendeksel tot u spreken. En onder horen niet te verstaan slechts het waarnemen van geluid of iets dergelijks. Want als men hoort, is men horig en dus ondergeschikt. Volgens ook de Nederlandse oude betekenis van de term. Men zou zich aan het woord des Heren onderwerpen. En als wij naderen tot de troon der genade, zal het zijn met alle eerbied en ontzag om onszelf aan hem te beschikking te stellen. Daarmee erkennen wij hem daadwerkelijk als onze Heer. En als u mij vraagt, is de enige manier waarop wij hem daadwerkelijk als onze Heer erkennen. We gaan naar hem toe en zeggen, hier zegt u het maar, ik ben over u, ik ben verlost, u hebt mij verlost, ik ben uw eigendom geworden, het is in overeenstemming met uw woord, dat u mij roept om uw dienaar te zijn onder het nieuwe verbond der genade en dat soort dingen meer. Hier ben ik. Dat is naderen tot de troon der genade. Dat dat vervolgens inhoudt dat hij ons genade geeft, dan wel barmhartigheid, dan wel hulp te bekwame tijd. Ik moet u eerlijk zeggen, ik reken er altijd op. Ik heb niet zoveel lef om erom te vragen. Waarom zou ik? Ik weet het toch, dat is wat hij doet. Als ik het echt niet meer weet en verward raak in allerlei dingen, dan ga ik het uitspreken. Naar de Heer toe. Rechtstreeks. En dan beroep ik me daar ook op. Ben u kind, ben u dienstknecht, u zou ervoor zorgen. Heer, ik vertrouw daarop. Maar ook als ik het niet zeg, weet ik dat hij het doet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is eenmaal, dat staat er ook, hè? Eenmaal. Hij heeft zich en zijn lichaam eenmaal geofferd. Wij zouden hem nawandelen en ook eens en voor altijd. Heel bewust. Niet om er beter van te worden, maar omdat onze levens zouden zijn tot zijn eer, omdat hij onze harten, onze levens en zeker onze handen vult. En daar laten we het voor vanavond weer bij. We geven het woord aan broeder Bos.